Men heeft mij gevraagd te spreken over Jefta. Richter 11 is een lang verhaal, maar ik lees niet het lange verhaal. Ik lees alleen het meest in het oog lopende deel van het verhaal, het meest bekende ook. Richter 11 vanaf vers 29. Toen kwam de geest des Heren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door tot Mispa in Gilead. En van Mispa en Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. En Jefta beloofde de Heer een gelofte en zeide: indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn en ik zal het offeren ten brandoffer. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand en hij sloeg hen van Aroer af tot daar gij komt te Minnit, 20 steden, en tot aan Abel Keramim met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommelen en rijen. Zij nu was alleen, een enig kind. Hij had uit zich anders geen zoon of dochter. En het geschiedde als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen en zeide: ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen en gij zijt onder degene die mij beroeren. Want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. En ze zeiden tot hem: mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is, nadien u de Heere volkomene wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. Voort zeiden zij tot haar vader: laat deze zaak aan mij geschieden, laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga en ga tot de bergen en bewenen mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. En hij zeide: ga heen, en hij liet haar 2 maanden gaan. Toen ging zij heen met haar metgezel en beweende haar maagdom op de bergen. En het geschiedde ten einde van 2 maanden dat ze tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. En ze heeft geen man bekend. Voorts werd het een gewoonheid in Israël dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, aan te spreken 4 dagen in het jaar. Tot zover. Het meest in het oog lopende van het verhaal is natuurlijk de belofte die Jefta gedaan heeft aan de Heere met alle consequenties van dien. Want gewoonlijk is men vergeten wat Jefta daarvoor eigenlijk gedaan heeft en betekend heeft voor Israël. Wat ons bijgebleven is, is dat hij zijn dochter zou offeren, want zo staat het er toch. En dikwijls wordt het hem zelfs kwalijk genomen dat hij zo zonder meer een belofte aan de Heer gedaan had. Dat is niet zo dom, omdat ergens, ik heb gewoon geen tijd om al die schriftplaatsen met u op te zoeken nu, maar omdat ergens in de Bijbel staat dat het inderdaad beter is om maar geen belofte te doen. Staan in Prediker, nu ik erover nadenk, dat het maar beter is om de Heer geen belofte te doen, want de Heer zal je eraan houden, je zult wel moeten. En op andere plaatsen staat gewoon dat als men een gelofte gedaan heeft, zeker aan de Heer, zal men die gelofte moeten betalen. Zo zit dat nou eenmaal. Ook al heb ik in Deuteronomium 27 gelezen dat als men gelofte gedaan heeft, kan men die ook nog afkopen. Maar ja, dan betaal je hem toch dus. Nou goed, maar daar gaat het nou verder niet om. En om het grote struikelblok in de geschiedenis dan eerst maar even toe te lichten. Ik persoonlijk ben van mening dat Jefta deze dochter niet gedood heeft. Daar heb ik nogal wat redenen voor, altijd gehad ook. In de eerste plaats omdat het woord offeren weliswaar gebruikt wordt, maar offeren betekent nou eenmaal niet doden. Offeren betekent opstijgen. Ola of Ala. Dat heb ik nagevraagd bij de El Al. Dan weet u meteen waar die naam vandaan komt. Heeft met opstijgen te maken. Dat is echt waar, serieus. Even. Ala of Ola heeft met opstijgen te maken. Ole weet ik niet, want dat is een andere taal. Maar goed. Maar opstijgen. Offeren wil zeggen doen opstijgen, namelijk aanbieden aan iemand die hoger is. Dan gebruiken wij het woord offeren of offreren. Het is gewoon hetzelfde woord in het Nederlands ook. En als het iets aanbieden is op gelijk niveau, dan heet het gewoon een cadeautje geven. Toch? Geven. Schenken, desnoods. Maar als het gaat naar iemand die meerder is, heet het offeren. Dat staat gewoon in mijn woordenboek, Nederlands woordenboek, gewoon. Dus daar is niks moeilijks aan. Dus ik ben niet genoodzaakt te concluderen dat Jefta zijn dochter inderdaad gedood heeft en zo geofferd. Verder staat in vers 31, dat zal des Heren zijn. En daarna staat er, en ik zal het offeren ten brandoffer. Ik moet u zeggen dat het net zo goed vertaald had kunnen worden met, het zal des Heren zijn of ik zal het offeren ten brandoffer. Dat is misschien ver gezocht, maar ik zeg het alleen maar om aan te geven dat zelfs dat niet noodzakelijk is. Het is of het een of het ander. Kan ik u talloze voorbeelden van geven dat het Hebreeuws en vertaald is met of. En ook niet anders vertaald kon worden dan met of. Dus je hebt die mogelijkheid heb je altijd onder ogen gezien. Verder, er staat nergens dat hij haar werkelijk gedood heeft. Maar er staat wel elders in de Bijbel dat mensen aan de Heer gewijd werden. Zelfs van de geboorte af aan. En ze werden niet gedood. En het bekendste voorbeeld daarvan is Samuel. Die zou, als hij ooit zou geboren worden, zou die aan de Heer gegeven worden enzovoorts. En de consequentie daarvan is dat hij na zijn geboorte gebracht werd bij de hoge priester Eli in de tabernakel, toen nog. En dichter bij de Heer brengen kon niet, maar hij stierf niet. Daarna kennen wij hopelijk ook allemaal nog de bekende optie dat wij zelf, en daar kom ik aan het eind weer op terug hopelijk, dat wij zelf geacht worden onze eigen lichamen te stellen tot levend, niet dood, levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En als het goed is, hebben wij gedaan en zie daar, wij leven nog. Toch? Dat is een goed argument, toch? Dan kan natuurlijk iemand snel roepen, ja, maar dat komt omdat we toch al eerst gestorven waren enzovoorts. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar de redenering gaat niet op. Wij namelijk zijn met Christus gestorven, daarna hebben we leven ontvangen, wel degelijk in dit lichaam, want zo zegt de Bijbel dat. En dit lichaam, waarin dat leven inmiddels al is, dat offeren wij, of stellen wij het offer tot een offer aan de Heer enzovoorts. En daar speelt de dood hoegenaamd geen rol in. Het offeren begint pas na de dood. Zo is het nou eenmaal. En ik kan het in de Bijbel niet anders vinden. Zodat het inderdaad kan. Er kan iets geofferd worden zonder dat het sterft. Bovendien, er zijn dingen in de Bijbel die geofferd worden. Die kunnen niet eens sterven. En dat geldt in ieder geval voor alle spijsoffers. Er komt geen vlees aan te pas. Het wordt wel geofferd, maar sterft niet. Enzovoorts. Dus dat hoeft niet noodzakelijk. Het kan net zo goed zijn dat Jefta uiteindelijk zijn dochter gebracht heeft naar Silo, neem ik aan, naar de tabernakel. Of naar de toenmalige hoge priester. Dat weet ik niet, maar dat zijn zo van die mogelijkheden. Binnen het christendom gaat men er algemeen van uit dat Jefta zijn dochter gedood heeft. Ik weet niet waarom. In het jodendom is het zo dat daar de redenering bestaat dat die dochter inderdaad is blijven leven en gebracht is naar de tabernakel. Maar in het jodendom is men daar net zo goed over verdeeld, zal ik maar zeggen. Men weet het daarna niet zeker of het zo is. Logischerwijze, men weet het niet zeker, want het staat verder niet in de Bijbel. Wel weet ik dat mensenoffers, in de zin van dat ze gedood worden, de Heere een gruwel zijn. Dat is ook een probleem. En dan hebben we nog één voorbeeld wat ik aan moet halen. Dat is van Isaac. Abraham offerde Isaac, zult u zeggen, en hij werd toch gedood? Dan zeg ik, nee, hij werd niet gedood. Hij zou het wellicht gedaan hebben, maar het gebeurde niet. De Heer wilde het zo niet. Hij werd geofferd, maar daarna leefde hij. En dat voorbeeld kun je dus ook op deze dochter van Jefta toepassen. Ze werd geofferd, maar ze leeft. En hoe precies, weet ik ook niet, maar zo lijkt het mij te zijn. Verder hebben we altijd nog het laatste vers van dit gedeelte. Het werd namelijk een gewoonheid in Israël, vers 40, dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, aan te spreken 4 dagen in het jaar. Als ze dat na haar dood gedaan hebben, zou ik niet weten waarom het gebruik is opgehouden. Maar het is opgehouden. En dus denk ik dat ze het deden terwijl de dame nog leefde. En er dan bezochten. Eenmaal per jaar. Totdat ze daadwerkelijk overleed. Uiteraard. En daarna niet meer. Daar houd ik het op. Nou goed, verder gaat het er niet om. Want dat ze geofferd werd, dat is duidelijk. Maar dat betekent nog niet dat ze gedood werd. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Daarna moeten wij ons bezighouden met de geschiedenis als zodanig. De betekenis namelijk van Jefta, maar dat is makkelijk genoeg. Want Jefta als verlosser van Israël en als een van de geloofshelden uit Hebreeën 11... is natuurlijk gewoon een type van de Heer Jezus Christus als de verlosser en als de gelovige bij uitstek. Dat kan niet missen. Zijn naam, ja, de vestigt dat ook, de naam betekent zoveel als hij opent. En ik denk altijd, als hij opent, is er niemand die sluit. Weet u wel. Hij opent en niemand sluit. Enzovoort. Dat is dus de Heer Jezus die het nieuwe verbond zou openen, die het koninkrijk zou openen. Het zijn termen met name uit Openbaring 1, maar met een concordantie vindt u ze vanzelf terug. Hij zou openen met de sleutel van het huis van David. Dus hij zou het huis van David ook openen en daarmee het koninkrijk enzovoort. Degene die opent. En die dus bevrijdt uit de gevangenis, aan de ene kant, of uit de dienstbaarheid, of de slavernij, aan de andere kant degene die brengt in het koninkrijk. Dat is de typologie die erachter steekt. En over die dochter hebben wij het later. Het punt is, ik moet het wel vlug zeggen, want zoveel tijd heb ik niet. Het punt is dat mijns inziens, dat zeg ik gewoon op dat u niet meteen gaat protesteren. U kunt er altijd onderuit. Als ik het vind, kunt u er onderuit. Hè? Daar heb u geen boodschap aan. Dus dat is makkelijk. Maar mijns inziens is het zo dat eigenlijk alle, dat zeg ik niet als theorie vooraf, nu wel, maar het is niet mijn theorie vooraf, het is mijn conclusie achteraf. Mijn conclusie achteraf is dat alle oud-testamentische typologie, zo in elk geval zoals die vast ligt in de geschiedenis, dat hij altijd spreekt over de omstandigheden rond of van onze tegenwoordige bedeling. Ik ben van mening, en dat is niet een theorie, zeg ik weer, dat is gewoon een conclusie achteraf, geen vooroordeel mijnerzijds. Ik ben van mening dat gemeentelijke waarheid volgens het Nieuwe Testament, en met name volgens Efeze, gevonden wordt in het Oude Testament, want het is daar verborgen. En wij zouden de geest ontvangen die ons in heel de waarheid, en dat is het woord Gods, zou leiden. Dat staat in Johannes 16, hij zal ons in heel de waarheid leiden. En Johannes 17, dat is dezelfde avond, 20 minuten later bij wijze van spreken, zegt de Heer wat die waarheid is. Het woord Gods, uw woord is de waarheid. En die geest zal ons leiden in heel de waarheid, dat wil zeggen in heel het Oude Testament, zodat we ook de onbegrijpelijke dingen daarin zouden verstaan. En ik ben van mening dat met name tegenwoordige waarheid, zoals Peter ze trouwens noemt, verborgen ligt in de oud-testamentische typologie. Dat blijkt ook gewoon zo te zijn. Het is ook makkelijk genoeg, want wij herkennen ook meteen belangrijke gebeurtenissen. Kijk, laat ik u voorhouden dan het begin van de geschiedenis van Jefta. Er staat in Jefta, in Richter 11 vers 1, Jefta, die Gileadiet, hij woonde dus in Gilead. Dat is waar Jacob en Laban zich verzoenden. En waar die hoop stenen werd opgericht. Nou goed, in het gebied van de stam van Manasse, de halve stam van Manasse officieel trouwens, in het oosten, nou ja, noordoosten, hè? Maar oostelijk van de Jordaan in elk geval. Noordelijk van de Jabok. In elk geval, daar woonde Jefta. Hij was uit Gilead en daarmee uit Manasse. En daarmee uit Jozef, zodat we hier weer eens een verlosser hebben uit Jozef. Nee, net als Jozua bijvoorbeeld, die was via de andere lijn, via Efraim. Deze was uit Manasse. Maar goed, maakt verder niet uit. Deze Jefta was gegenereerd door ene Gilead. En daarna staat er in vers 2, of in vers 1 nog, maar of gewoon namelijk, hij was een hoerenkind Ik heb verzuimd het Hebreeuws na te kijken. Ik ben bij zulke uitdrukkingen altijd nieuwsgierig welke termen nou eigenlijk gebruikt worden. Maar u weet wat het betekent. Hij was van een vrouw waarmee dan niet algemeen erkend getrouwd was. Daar komt het op neer. Hetgeen in het Oude Testament overigens nog wel vaker voorkomt tot veler ongenoegen. Maar vooruit. Hij was een hoerkind uit een andere vrouw. En daarna zegt vers 2, Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, ze waren kennelijk jonger, stieten Jefta uit en zeiden tot hem, gij zult in het huis onze vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Die heb je toch, hè? Dus hij wordt uit zijn erfenis, ze blieven hem niet. Daarna staat er vers 3, toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land Tof, spreek het maar meteen goed uit, Tof. In Amsterdam hoef je niet uit te leggen welk land dat is, hè. Dat is een goed land, inderdaad. Tof, een tof land. Of er echt een land geweest is dat zo heette, is nog maar zeer de vraag. Men kan het niet aanwijzen. Men veronderstelt dat het nog verder noordelijk dan wel nog verder oostelijk lag dan Gilead. En dat zal dus ook wel. Van Israël af, in elk geval. Welk land het was, weet ik niet. Het was in ieder geval een goed land. Daar woonde hij. Maar hij niet alleen, want er staat, en ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. Dat wil zeggen, voordat Jefta dan maar wegging, omdat hij toch zijn erfenis niet kreeg en dus door zijn broeders verworpen werd, verzamelde hij om zich heen deze ijdele mannen en die gingen met hem mee. Hij was dus niet alleen. En ijdele mannen wil gewoon zeggen dat ze niks anders te doen hadden. Het zijn geen mannen met spiegeltjes, zuster. Nee, het zijn mannen die toch niks te doen hebben. Werkloosheid, ja, zoiets was het. Meer valt er niet van te maken, ijdele mannen. En hij was dus met een heel gezelschap. Daarna staat er, en het geschiedde na enige dagen, of gewoon na dagen, dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. Nou ja, dat deden ze 18 jaar lang al hoor, zegt het voorgaande hoofdstuk. In de dagen van de richter. Dus 18 jaar dienstbaarheid onder Ammon, de Ammonieten. Dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, vers 5, zo geschiedde dat als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead, en dus van Manasse, en Manasse is van nature de eerstgeborene, boven Efraïm enzovoorts. Maar goed, de oudsten van Gilead gingen heen om Jefta te halen uit het land van Tof. Het land Tof. En zeiden tot Jefta, kom en wees ons tot overste. Leidsman ontbreekt, maar hetzelfde. Wees ons tot overste, opdat wij strijden tegen de kinderen Ammons. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead, hebt gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen terwijl gij in benauwdheid zijt? En de oudste van Gilead zeide tot Jefta, daarom zijn wij nu tot u wedergekomen dat gij met ons strekt en tegen de kinderen Ammon strijdt en gij zult ons tot hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Met andere woorden, als Jefta nou maar de verantwoordelijkheid voor de strijd op zich wil nemen, er wordt dus aangeboden dat hij inspecteur-generaal wordt van de strijdmacht, krijgt hij 4 sterren en dat soort dingen. En als hij dat dan doet, dan zou hij worden alsnog tot overste van Gilead. Met andere woorden, hij zou alsnog zijn erfenis krijgen. Want hij was kennelijk de oudste zoon van Gilead, volgens vers 1 en 2. Nou goed. Maar dat bieden ze hem aan. En Jefta vraagt het nog een keer extra in vers 9. Zorg er lieden mij wederhaald om te strijden tegen de kinderen Ammons. En de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal ik u dan tot hoofd zijn. En de oudste van Gilead zeide tot Jefta, de Heere zij toehoren tussen ons indien wij niet al zo naar uw woord doen. Alzo ging Jefta met de oudste van Gilead en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. Want mag dan een rare man geweest zijn aan het hoofd van een troepje ongeregeld, ijdele mannen en bovendien een hoerenkind. Maar het was wel een gelovige. Zoals hier blijkt en zoals ook in Hebreeën 11 gezegd wordt. Toch? En bepaald ook niet onontwikkeld. Maar daar hebben we het zo nog over. Waar het mij om gaat is om dit verschijnsel dat Jefta verstoten wordt door zijn eigen familie, door zijn broeders naar het vlees. En hij krijgt zijn erfenis, zeg maar gerust, koninkrijk. Niet. Dat blijkt de hoofd van Gilead te zijn, de erfgenaam van de familie enzovoort. Hij had overste moeten zijn, maar ze zetten hem eruit. Zij blieven hem niet, maar na enige tijd komen ze hem alsnog ophalen en moet hij optreden, was de bedoeling, als hun verlosser. Alsnog. Nou, daar is niks moeilijks aan om dat typologisch te verstaan. Om de eenvoudige reden dat het zo vaak in de Bijbel voorkomt. Want kijk, de betekenis is natuurlijk makkelijk genoeg. De betekenis is dat Jefta een type is van de Heer Jezus, die verstoten wordt door zijn eigen broeders. Toch? Ze blieven hem niet. Toen zei iemand, ja, maar is hij dan van een andere vrouw? Dan zeg ik, nou, dat is het ingewikkelde verhaal van die 2 en 10 stammen. De vraag van waar heeft deze zijn wijsheid? Want typologisch wordt hij beschouwd als iemand afkomstig uit Efraïm in plaats van uit Juda. Letterlijk niet, maar typologisch wel. Maar dat is een moeilijk aspect. Dus als u dat niet ziet zitten, laten we die er weer uit, want daar gaat het me verder niet om. Het gaat erom zijn broers, maar zijn broers verwerpen hem. Dat is wat de broeders naar het vlees van de Heer Jezus deden, zij verwierpen hem. Maar na enige tijd, laten we zeggen, na pakweg een jaartje of 2000, wanneer men in de benauwdheid is, vers 7. Sterker nog, wanneer men in de dag der benauwdheid is, van Jacob, weet u wel, die. En Gilead was een land van Jacob, hè, ooit. Hè. Nou goed, maar als het eenmaal zover is, dan zullen ze alsnog hem aanroepen. En dan zal hij zeggen, hebt gij lieden mij niet gehaat en uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen terwijl gij in benauwdheid zijt? Het zijn woorden van Jefta in vers 7, maar het kunnen heel goed woorden zijn van de Heer Jezus straks in de dag der benauwdheid van Jacob. Dan roept men hem alsnog aan. Nou goed, en dat moet de betekenis zijn. En daarna zeg ik, dat is nog helemaal niet zo moeilijk, want wij vinden talloze parallellen hiervan in de Bijbel. Toen Jacob zijn eerst geboorterecht kreeg, ten koste van Esau, moest hij vluchten. En na 20 jaar kwam hij terug en werd hij weer goede maatjes met Esau. Dat lijkt me toch ook, dat is precies hetzelfde verhaal, ga ik nou niet uitleggen, maar die 20 jaar van Jacob bij oom Laban enzovoort, dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Nou goed, maar een veel voor de hand liggende is trouwens die van Jozef, die door zijn broers verworpen werd. Jozef, aan wie feitelijk het eerst geboorterecht toekwam, dan wel toe zou komen, maar zijn broeders waren om die reden jaloers. En, nou ja, verkochten hem, toen bracht het nog wat geld op, maar daarna gingen ze er toch vanuit dat hij was overleden. Maar hij was inmiddels in een goed land, het land Tof, maar het was Egypte. Want soms denk ik dat het goede land ook hier Egypte is. Het is niet de eerste gelegenheid waarbij een belangrijke figuur uit Israël vlucht naar Egypte en vandaar weer terugkomt. Jerobeam is er ook zo een. Uit Efraïm, die moest vluchten, maar hij werd daarna uit Egypte teruggehaald om koning te zijn over de 10 stammen, meteen na de splitsing van het Rijk. Het is hetzelfde verhaal. Maar goed, ik laat hem maar buiten beschouwing. Ik was nog even bij Jozef. Jozef werd verkocht naar Egypte enzovoort. Maar daarna kwamen de broers in Canaan in benauwdheid. En zij gingen naar Egypte en gingen naar Jozef om brood te kopen. Die moest hen bij het leven behouden door een grote verlossing. En hen tot een overblijfsel stellen op aarde, staat er ergens in Genesis. Zij wisten weliswaar niet dat hij het was, maar daar kwamen ze snel achter. Nou, snel. Daar kwamen zij wel achter. Begrijp je wel? Het is precies hetzelfde verhaal. Hij werd eerst verworpen, daarna werd hij wel degelijk een redder. Nou goed. Nog zo'n voorbeeld. Mozes. Dat is een mooie, die kwam ik trouwens vrijdagavond tegen. Mozes in Handelingen 7, in de toespraak van Stefanus. Stefanus die ervan beschuldigd was dat hij gesproken zou hebben lasterlijk tegen Mozes. Dan wel tegen de Mozaïsche wet. En Stefanus, gespeend van elke vorm van tact, denk ik altijd, maar die slaan we maar weer over. En Stefanus houdt zijn tijdgenoten, met name de oudsten van Israël, voor dat in der tijd, toen Mozes voor het eerst optrad te midden van Israël, en toen Mozes ervan uitging dat zij in hem de van God gezonden verlosser zouden herkennen, staat allemaal in Handelingen 7, toen hij die Egyptenaar doodsloeg en meende dat zij hem zouden aanvaarden en erkennen als de van de Heere gezonden verlosser. Toen, die Mozes moest daarna vluchten, want zijn eigen volk, zijn broeders naar het vlees dus, stonden tegen hem op. En hij moest vluchten. Maar 40 jaar later keerde hij terug en werd hij alsnog door God gezonden en werd hij alsnog de verlosser van Israël. En de dubbele bodem is duidelijk genoeg in het verhaal van Stefanus. Want in zijn dagen verwierp de Joodse Hoge Raad de Heer Jezus Christus. En Stefanus suggereerde dat deze Jezus wel degelijk de van God gezonde verlosser was. En dat het ernaar uitzag dat na verloop van tijd ze toch op hangende pootjes bij wijze van spreken weer bij hem terug zouden moeten komen. En dat hij wel degelijk redding zou brengen. Enzovoort. Dat verhaal steekt erachter. En het zal ook gebeuren, maar pas, laten we maar zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus, in de toekomst. Nou goed, vergeet ik er nog in, hebben we nog David, die van Gods wegen gezalfd was tot koning over Israël, maar moest vluchten met een verzameling ijdele mannen. Alle man die een schuld had, of hoe het maar staat, en bedroefd was van geest, of hoe het maar staat, dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet meer. En hij moest vluchten, niet naar een ander land, maar naar de woestijn en in de spelonk van Adullam enzovoorts. En het was wachten op de dood van Saul en daarna werd hij alsnog binnengehaald. En hij opende het huis van David, om zo te zeggen. Begrijp u? Dat komt dus nog alles voor in de Bijbel. Het betekent altijd hetzelfde. Het is altijd de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En daar is dus niks moeilijk aan. Ik ben er nog één vergeten. Nou, ik zal wel meer vergeten, maar ik schiet er me weer een te binnen. Dat is Absalom. Want helemaal aan het begin van Absaloms geschiedenis moet hij inderdaad vluchten naar de familie van zijn moeder. Als ik me goed herinner. Wat lijken die verhalen op elkaar, hè? Net als Jacob, naar de familie van zijn moeder. Maar Absalom, naar de familie van zijn moeder enzovoorts. En na verloop van tijd komt hij terug in Israël om dan het recht voor te brengen. Leest u het maar eens na. Het beeld altijd hetzelfde uit. Het is altijd een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer verworpen is door de zijne. Maar in de toekomst zal hij alsnog als verlosser optreden. Daar gaat het hier ook om. Daarna komen wij bij een van de moeilijke aspecten in al die geschiedenissen. En de moeilijkheid is gelegen in de eigenaardigheid van deze typologie. Ik weet nooit goed hoe ik dat duidelijk moet zeggen. Maar het komt erop neer dat de diverse onderdelen, de diverse fasen in de geschiedenis, in die oudtestamentische geschiedenis, niet noodzakelijk in hun typologische of profetische betekenis ook achtereenvolgende fasen zijn. Heb je dat nog? Ik bedoel gewoon dit te zeggen, dat die verschillende fasen achtereenvolgens in de loop van iemands geschiedenis dikwijls steeds opnieuw dezelfde waarheid uitbeelden. Wellicht met andere details en gezien tegen een andere achtergrond. En dus vanuit een ander gezichtspunt. Maar het is niet noodzakelijk één doorgaand verhaal dat in zijn geheel doorgaand op de toekomst zou moeten worden toegepast. Ik beweer dus dat de geschiedenissen zich steeds herhalen. Dat is makkelijk genoeg, al denkt u alleen maar aan de geschiedenis van de aartsvaders met die verwisseling van het eerstgeboorterecht. Dat herhaalt zich tot in den treuren. En toch heeft het altijd dezelfde typologische betekenis. Niet Haran, maar Abraham. Niet Lot, maar Abraham. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Maar terwijl die kwestie van Esau en Jacob aan de hand is, krijg ik nog zo'n verhaal ingebed in de hele geschiedenis. Want Jacob vlucht naar oom Laban en toen zou hij Rachel krijgen, maar het werd Lea. Hebben u het nog? Hebben u de ene gebeurtenis ingebed in de andere? Maar het beeld echt nog steeds precies hetzelfde. Het herhaalt zich tot in den treuren. Wellicht in een andere toonaard en dus op ander niveau. Hebben die nog? Voor de muzikanten onder ons dan. Hè? Maar er blijven variaties op steeds hetzelfde thema. Waar dan ook. En dat kan flink door elkaar lopen. Dat geef ik u de verzekering. Fuga is er niks bij. Maar goed. Zo is het ook. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Esther. Een belangrijke indicatie voor de betekenis van de geschiedenis van Esther is gewoon deze. Dat het hele verhaal zich afspeelt rond 3 maaltijden. Maar het is wel 3 keer hetzelfde verhaal. Op ander niveau en op andere manier, met andere details, maar het is alle keren volstrekt hetzelfde. En wat denkt u van de uittocht uit Egypte door de woestijn naar Kanaan? Het is heus hetzelfde als de intocht in Kanaan en daarna de verovering van het land onder Jozua. Dat was dan maar 7 jaar officieel. En beide geschiedenissen beginnen met het doortrekken van het water. Je kunt ze gewoon naast elkaar leggen, parallel leggen. En het is zelfs uit de Bijbel te bewijzen dat het zo is. En in beide gevallen is het een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Aan de ene kant al verlost uit het oude, aan de andere kant nog niet in de beloofde erfenis aangekomen. Het gebeurt daar 2 keer. Daarna kun je verder gaan, want in de dagen van de richter herhaalt zich dat ook. En zo kom je vanzelf in deze dagen van Jefta terecht. En het punt is dus, na deze lange toelichting, dat wij weliswaar bij de terugkeer van Jefta en de aanstelling van Jefta tot hoofd over Israël en van de legers van Israël aangekomen zijn bij wat we zouden noemen de wederkomst van Christus. Maar daarna begint de verhaal gewoon overnieuw. Zo zit het. Helemaal overnieuw. Want eerst was er strijd met zijn broeders en toen moest hij vluchten. En nu is er weer sprake van strijd, eveneens met broeders. Het is namelijk een strijd tegen de Ammonieten. Maar de Ammonieten, samen met de Moabieten, zijn afstammelingen van Lot. De neef van Abraham. Het is namelijk familie, het is wel degelijk een broedervolk, om zo te zeggen. En dus wordt het toch weer oneenigheid met broeders. De geschiedenis herhaalt zich. En als ik dan de makkelijke route neem, Ammonieten stammen af van Ammon, de zoon van Lot. En Lots naam betekent 1 sluier, dan wel 1 bedekking. Want Lot is inderdaad een beeld van het Joodse volk onder de wet. Van Israël onder de wet. Want, ja goed. Lot tegenover Abraham is hetzelfde als Ismaël tegenover Isaac. Hetzelfde als Esau tegenover Jacob. Hetzelfde als Manasse tegenover Ephraim. Om over Jozef en Ruben maar te zwijgen dan. Enzovoorts. En zo zijn er nogal wat voorbeelden. Degene die ernaast staat en die mist, waarmee het misgaat, is altijd een beeld van Israël onder de wet. En dat is hier ook zo, dus met deze Ammonieten in deze geschiedenis ook zo. Het is een broedervolk, maar men krijgt ermee te doen. En dan zijn we gewoon weer terug in de dagen van de eerste komst van Christus en begint het verhaal weer overnieuw. Maar nu van een andere hoek uit belicht. Dat is ook niet zo moeilijk, want de strijd tussen Israël aan de ene kant en de Ammonieten aan de andere kant is dezelfde als de strijd van in de tijd David tegen Saul. Of andersom, Saul tegen David, want zo was het eigenlijk. Want de Israël in de dagen van Saul is een beeld van Israël onder de heerschappij van de wet, want daar is Saul nu eenmaal een beeld van God gegeven, maar niettemin zal beëindigd worden, want blijkt een bediening des doods te zijn. Dat is Saul. En er komt vanzelf een eind aan. Vandaar dat die andere Saul ook prompt naamsverandering krijgt als die van de wet verlost wordt. Dan heet hij ineens Paul. Toch? Nou goed. Maar dat is Saul tegen David. Het is precies hetzelfde verhaal. Het gaat om de ene kant een gelovig overblijfsel. En aan de andere kant een deel wat vasthoudt aan uiterlijke vormen. En daarmee aan eerste beginselen der wereld. Het komt ook tot uitdrukking in de lange brief of redenvoering, wat het maar was, van Jefta. Want Jefta moet nu de leiding nemen tegen die Ammonieten die die veldtochten houden tegen Israël enzovoort. Al 18 jaar lang hoor. En hij probeert het eerst via de politieke weg, zal ik maar zeggen, onderhandelingen. En hij laat hen vragen, wat is er eigenlijk, waarom vallen jullie eigenlijk Israël aan? Is er wat aan te doen? Wat is de oorzaak? En dan zeggen die Ammonieten, vers 13... De koning der kinderen Ammons zeide tot de bode van Jefta, omdat Israël als hij uit Egypte optoog mijn land genomen heeft van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan. Zo geef mij dat nu weder. Met vrede. Dus die Ammonieten zeggen, ja, wij strijden tegen Israël, want ze hebben ons land in de tijd afgepakt. Toen ze uit Egypte kwamen en Kanaan zijn binnengedrongen enzovoort. Begrijp je me goed? Dit land ligt trouwens oostelijk van de Jordaan nog, hè? Wat hier over gaat. Dat lijkt interessant, het lijkt aardig, maar Jefta, die niet zomaar vanzelf aan het hoofd van Israël was gekomen en die dus daartoe eerst geschiedenis had gestudeerd in Leiden. Ja, of hij ook zitting heeft genomen in de IOC in die dagen, dat weet ik niet. Maar hij had in ieder geval geschiedenis gestudeerd, want hij geeft een staaltje kennis weg van de geschiedenis van Israël. Dat is heel prachtig. Kan ik allemaal nou niet doornemen met u, want daarvoor is het wat te gedetailleerd. Maar Jefta schrijft terug, of laat in ieder geval een boodschap terugsturen, en zegt dat het verhaal niet deugt, want punt 1, Israël heeft dat land niet van hen op hen veroverd. Hij zegt, wij hebben het van onze God, de Heere, gekregen. En dus, zegt hij, kunnen jullie maar beter je recht zoeken bij jullie eigen God, dan zoeken die goden het onderling wel uit. Gaan we naar je eigen God, Kamos. Wij hebben het van de Heere gekregen. Dat is één. Het andere punt is, dat hij zegt, toen wij, Israël, 300 jaar geleden, dus wat praat je eigenlijk over, 300 jaar, dan ben je rechten kwijt, dat weet je toch, hè? Ik heb afgelopen week geleerd dat als je in Nederland het grondstuk van een ander in gebruik hebt en die ander claimt het 20 jaar lang niet terug, dan mag je het houden. Heb je dat ook gelezen? Heb je dat geleerd? Dat, zo is dat. Gewoon terecht. En wat denk je van 300 jaar? Dan ben je toch te laat. Dan zijn je rechten toch wel verspeeld. Nou goed. Dat is ook een punt. En volgende punt is, na 300 jaar, of 300 jaar geleden, kwam Israël bij de grenzen van Edom, ook een broedervolk, en Ammon en Moab enzovoorts. En toen heeft Israël verzocht om door hun land te mogen trekken. Staat hier allemaal in, hè, in het verhaal. Jefta haalt het allemaal aan. Hij zegt, we hebben verzocht om door uw land te trekken, in de eerste plaats door Edom enzovoorts. Hij zegt, maar het werd ons niet toegestaan, en toen zijn we er door, met een wijde boog omheen gegaan, inclusief rond Moab en Ammon. Maar toen vielen de koningen van het gebied Sion en Och vielen ons aan. En toen moest er gevochten worden. Ja, en de Heer heeft hen in onze hand gegeven. En het punt is dan, dan mag je de oorlogsbuit houden. Dat is bij internationaal recht eeuwenlang zo geregeld geweest. Tegenwoordig niet meer, geloof ik. Want als het nu nog zou gelden, zou Israël geen bezette gebieden hebben. Israël werd door de Arabieren aangevallen, veroverde land. En dat noemen ze nu bezet gebied. Maar na de klassieke maatstaf is dat geen bezet gebied. Het is eerlijk verdiend in de oorlog. Per slot, oorlog kost geld, moet er ergens van betaald worden. en de verliezer moet opdraaien voor de kosten van het verhaal, hè? Toch? Zo werkt dat. En dat is wat Jefta dus hier ook zegt. Hij zegt, we hebben dat land eerlijk gekregen, want men is ons aangevallen en de Heer gaf van in onze hand en zo hebben we het land gekregen. En dan heeft hij nog een argument. Hij zegt, maar in de tijd was het niet het land van Ammon. Dat land waarover jullie hebben, waarover je hier spreekt en wat je terugclaimt, was niet land van Ammon, ook niet van Moab. Het was land van de Amorieten. Het waren de Amorieten die men in de tijd verslagen heeft. Dan wel, het was land van de Amorieten dat de Heer hen, Israël, gegeven heeft. En hij zegt dus, Jefta, vers 23, zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht van zijn volk Israël uit de bezitting verdreven. En zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? Zo, want het was jullie land ook niet. Het was een Amorieten, maar nu doe je voor alsof je erfgenaam bent van deze Amorieten. Nou goed, einde van de uiteenzetting. Komt oorlog van dus. Maar de typologische betekenis is makkelijk genoeg. Lot en al zijn afstammelingen zijn gewoon de uitbeelding van Israël levend onder de wet. Maar ze fungeren hier als erfgenamen der Amorieten. Ze staan in de plaats van de Amorieten. Ze vinden dat ze de Amorieten vertegenwoordigen. Kennelijk. Vinden ze niet echt, maar ze gedragen zich zo. En Amorieten in de Bijbel zijn de uitbeelding van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Want zo worden ze genoemd. Amorieten is een volk niet van liefhebbers, van Amor. Amor. Maar is een volk van praters, het Hebreeuwse Amar, spreken. En het idee is dat deze Amorieten een belangrijke rol gespeeld hebben bij die oude volken in hun strijd tegen Israël. Maar die Amorieten zijn gewoon een beeld van de macht der duisternis. Satan en zijn personeel, om het maar makkelijk te zeggen. Zij zijn namelijk degene die de mens, tot de mens spreken. De mens inspireren is het woord. En daarmee misleiden. En als Satan het hoofd van hen is en hij is de vader der leugen, dan zijn deze Amorieten leugenaars. En wel van den beginnen. U weet wat het beginnen is, hè? Dus van die oude wereld nog. We praten gewoon hier over demonen. Daar zijn deze Amorieten een beeld van. En de Bijbelse gedachte is, en schrik nou maar niet, de deuren goed dicht. De Bijbelse gedachte is dat degenen die onder de wet leven, de wet van uiterlijke vormen enzovoorts, voorschriften en regels, in de praktijk zich bevinden in de macht van Satan. En ze worden zelfs in de Bijbel beschreven als bezeten. En dat is de positie, in elk geval, laat ik dan maar een beetje verder uit de buurt blijven, dat is in ieder geval de positie van het Joodse volk. Verhard en verblind en niet willende horen. Ze horen wel, maar niet naar de Heer. Dat staat er trouwens ook in vers 28. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta die hij tot hem gezonden had. Er wordt wel gehoord, maar naar die Amorieten, om zo te zeggen. En daarom is de hele situatie geschilderd. Dat is de situatie van het Joodse volk in ongeloof. En Israël met Jefta aan het hoofd hier vertegenwoordigt het gelovige overblijfsel, eigenlijk. En die strijd wordt uitgevochten. Nou goed, toen kwam de geest des Heren op Jefta enzovoorts. En hij trok op tegen de kinderen Ammons, vers 32, 33 enzovoorts. En er wordt de overwinning behaald. Het moet een flinke veldtocht geweest zijn, overigens. Maar hoe die gegaan is precies, staat er allemaal niet bij. Dus ga er ook maar verder niet op in. Maar u weet toch hoe dat zit met die overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Inclusief de wet, u weet toch hoe het daarmee is. Die zijn overwonnen. Door degene die opent, door de echte Jefta. Namelijk door de Heer Jezus Christus. Die de strijd gestreden heeft en die de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. En bij dezelfde gelegenheid heeft hij het handschrift, de wet, dat tegen ons was uitgewist, zegt Paulus. Toen was ik dus even in Efeze 2 en in Colossense, waar precies zo'n gedeelte voorkomt, waarbij de gedachte is dat de verlossing van de wet en de overwinning op Satan en de macht der lucht enzovoorts allemaal in één keer behaald is geworden. En dat is waar het hier om gaat. De overwinning op Ammon en daarmee de overwinning op degene die feitelijk de Amorieten vertegenwoordigen. Nog afgezien van dat de strijd in de Bijbel altijd van doen heeft met de strijd van de Heer Jezus zelf en de overwinning die dan behaald is, is de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat is niet in de toekomst nu nog, dat is in het verleden. Hij is overwinnaar. En voluit gezegd, wij delen in zijn overwinning enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En zo zijn we dus weer gewoon terug bij de eerste komst van Christus. De geschiedenis herhaalt zich. Nou goed, ik herinner mij trouwens iemand. Nee, laat ik het eerst maar lezen. De staat van Jefta, dat hij zijn belofte deed. Er staat, de geest des Heren kwam op hem en hij trok tot Mispa en Gilead enzovoorts en door tot de kinderen Ammons. En daarna in vers 30 staat, hij beloofde de Heren die gelofte en hij beloofde dat wat het eerste, de eerste die uit zijn huis zou uitgaan, die zou hij de Heren offeren, zeg ik dan maar gewoon. Hè? Dat is wat er gebeurde. En dan krijg je vers 34... nadat die strijd gestreden is, toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam. Ik ben geneigd te zeggen, toen nu Jefta terugkeerde van het slaan der koningen, even kijken wie er wakker is en het Bijbel thuis is. Toen nu Jefta terugkeerde van het slaan der koningen, en nou is de vraag, welke koningen? Want we maken de quiz hier altijd heel moeilijk, hè? Welke koningen? Noem er eens één. Hè? Nee, die is echt moeilijk, geloof ik. Toen u Jefta terugkeerde, ik heb kortsluiting met een ander bijbelgedeelte dus, hè? Toen u Jefta terugkeerde van het slaan der koningen, ik kan wel voorzeggen welke, Hebreeën 7, maar daar schiet je niks mee op. Welke koningen? Welke zijn? Bijvoorbeeld, maar ik had in gedachten de koning van Sodom. Die is te moeilijk. Dan doen we het iets langzamer. De uitdrukking over iemand die terugkeerde van het slaan der koningen is van toepassing op Abraham. Ik geloof dat de uitdrukking zelf letterlijk staat in Hebreeën 7, maar misschien ook wel in Genesis 14, weet ik echt uit het hoofd niet. Hij kwam terug van het slaan der koningen, Abraham. En een van die koningen die hij verslagen had zojuist, in zijn veldtocht, en je begrijpt dat Abraham toch ook gewoon een type is van Christus, net als zijn zaad, en net als al die geloofshelden in het Oude Testament, de strijd was gestreden, hij keurde terug van het slaan der koning, maar een van die koningen, de belangrijkste zelfs daarvan, dacht ik, was die van Sodom. En Sodom was de woonplaats van Lot, daar ging het in die geschiedenis trouwens ook om. En Lot is de vader van deze Ammonieten. En zo wordt het verhaal weer kort gesloten. Het gaat nog steeds over het slaan van, of de strijd tegen, laten we maar zeggen, degene die in Sodom zijn. Degene die onder de wet leven. Degene die een sluier, een bedekking hebben. Lot, enzovoorts. Nou goed, Abraham keerde terug van het slaan der koningen. En toen kwam hem Melchizedek tegemoet staten. En dan weet je precies waar het typologisch voor staat. Omdat het gewoon in de Bijbel eigenlijk staat. Bijna letterlijk. Het slaat op wat in Hebreeën 1 vers 3 of zo genoemd wordt. Namelijk, het gaat over de Heer Jezus. Die tot hogepriester gesteld is. Maar nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat wil zeggen, nadat hij de strijd gestreden had. De Heer Jezus. werd hij tot hogepriester gesteld. Dus eerst de strijd, daarna verschijnt de hogepriester inderdaad naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. En de strijd en wat daarna gebeurt meteen is dus een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat daar meteen direct op volgt, en dat is uiteraard meteen van toepassing op onze tegenwoordige bedeling. Die hebben we nog tot zover. Hè? Nou goed. Jefta keert terug van het slaan der koningen hier. Een beeld van de opstanding van Christus. De overwinning is behaald en ik kom bij zijn huis. Nou doe ik maar even langzaam. De Heer is opgestaan en komt bij zijn huis. Wat is zijn huis? Hè? Wat is zijn huis? Dit is gewoon de gemeente. Wij zijn zijn huis. Hebreeën 3, 1 Timotheus enzovoorts. Efeze 2 trouwens ook. Wij zijn zijn huis. 1 Korinthe. Nou, daar moet ik niet te lang over nadenken, anders komen er te veel. Maar wij zijn zijn huis. En als dit te moeilijk is, dan ga ik nog even verder. Hij komt tegen zijn dochter. U dient te bedenken natuurlijk. Hij zei, de eerste die uit mijn huis mij tegemoet komt, maar die had vastgedacht dat het een kat zou zijn natuurlijk. Of de hond. Of een geitje, of zoiets. Men haast zich ons te vertellen dat men in die dagen gewoon het vee ook in huis had. Zeg ik, dat is niks bijzonders, van oudsher in Nederland ook. Alleen, de mensen gaan door de voordeur naar binnen, dan wel de zijdeur en de dieren gaan door de achterdeur naar binnen, maar ze gaan hetzelfde huis binnen. Ja, toch? En in de winter wonen ze allen bij elkaar in dezelfde stal. En sommige in de zomer ook, maar daar gaat het nou niet over. Maar die hebben u toch uit zijn huis. Maar het was zijn enige dochter. Let op wat er staat. Ze was alleen een enig kind, vers 34, een enige. En u weet wat die uitdrukking betekent, hè? Als het Grieks een Nieuw Testament zou zijn, zou er staan een enig geborene. Het heeft altijd de strekking van de erfgenaam. Al is het dan hier ook een vrouw, maar de vrouw heeft recht tot erf, tot de erfenis, hè? Dat weet u, hè? In ieder geval als er geen anderen zijn. Gaat het ook verder niet. Om, ze was de enige, er was niemand anders. En juist die ene dochter treedt hem tegemoet. Enzovoorts. Nou, het verhaal is uiteraard helemaal niet moeilijk. Het eerste wat de Heer Jezus tegenkomt na zijn opstanding uit de dood is de gemeente. Ik kan het niet missen. Gemeente van Eerstelingen. Bovendien, hoeveel schriftplaatsen wil die hebben in het Oude Testament? En in het bijzonder in de psalmen, waar dat ook gewoon zo staat. Waar in één adem gezegd wordt, door de psalmist dan wel door de Heer zelf, want dat is het eigenlijk, dat als hij zou verlost zijn, als God hem de overwinning zou geven, kortom, als hij zou zijn opgestaan uit de dood, dan zou hij deel hebben aan de gemeente. De lof gods verkondigen in een grote gemeente, of hoe het allemaal maar heten mag. Hij zal de lof gods verkondigen aan zijn broederen enzovoorts. Het is allemaal de gemeente. Het wordt ook in nogal wat schriftplaatsen, ook in het Nieuwe Testament, aangehaald en op de gemeente van toepassing gebracht. En in dit geval is het een vrouwtje. Dat is geen probleem, want de gemeente wordt inderdaad als vrouw voorgesteld. Toch? Efeze 5 in elk geval, om het maar makkelijk te houden, dat weet het helemaal zeker. Bovendien, de term gemeente is sowieso een vrouwelijk woord. En vervolgens, waar de gemeente onderworpen is aan Christus, wordt de gemeente geacht vrouwelijk te zijn ten opzichte van de man, namelijk Christus. Dan zegt u, ja, maar dat is een soort huwelijk eigenlijk. Dan zegt u, ja, maar dat is maar één Bijbels beeld. En daarna zegt hij, ja, maar Jefta heeft een dochter. De gemeente is toch niet de dochter van de Heer? Dan zeg ik, misschien niet, maar in de typologie komt het wel meer voor. Zal ik nog eens even teruggaan? Zal ik nog eens een voorbeeld noemen van iemand die ook van het toneel verscheen en toen terugkwam. En de eerste die hij toen tegenkwam was een dame. Weet je hem? Kijk. Nou, wie was dat? Hij was wat lastig. Maar het is de eerst mogelijke optie. Het was Adam namelijk. Hij was er even niet. Nou ja, hij was in een diepe slaap. Maar vooruit. Hij was er even niet. Was even afwezig. Nogal, kun je wel zeggen. In het geval van een diepe slaap. En toen hij weer wakker werd en dus weer terugkwam bij zijn positieven. Toen liep hij daar tegen de vrouw op. En dan zegt hij, ja, maar dat was zijn echtgenote. Dan zeg ik, laat me dat trouwboekje dan eens zien. Dus dat verhaal gaat ook al niet om. Maar vooruit, vooruit. Hè? Vooruit. En, maar waarom zien we Eva alleen als de echtgenote van Adam en niet als zijn dochter? Ze was uit zijn lenden, dan wel uit zijn zijde, dan wel uit zijn ribben voortgekomen. Toch? Ja, op een wat eigenaardige manier. Dat kan allemaal wezen. Maar ze kwam uit hem voort. Het was dus ook naar menselijke maatstaven wel degelijk een volgende generatie. En daar gaat het maar om. Bovendien, dit is nog typologie, maar nou even volstrekt leerstellige waarheid. De gemeente is namelijk voortgekomen uit Christus. En ik bedoel niet zozeer als resultaat van zijn arbeid, maar ik bedoel, de gemeente komt voort uit zijn wezen. In de eerste plaats, wij hebben het leven van Christus. Dat zegt niet zoveel, omdat na de voltooiing van de gemeente gelovigen net zo goed het leven van Christus zullen ontvangen en niet tot de gemeente zullen behoren. Dus zo'n sterk argument is het niet, maar ik heb een veel sterkere. Heel de gedachte is, en het is een volstrekt vergeten bijbelse waarheid, maar voor ons zeer fundamenteel, heel de gedachte is dat alles wat het Oude Testament zegt over de Christus, ik zei niet wat het Oude Testament zegt over Jezus van Nazareth, of over de knecht des Heren, maar alles wat het Oude Testament zegt over de Messias, dat wil zeggen de verheerlijkte, de opgewekte enzovoorts, is bovendien of blijkt bovendien van toepassing te zijn op de gemeente. Want alle gemeentelijke waarheid, waarin immers de Heilige Geest de gelovigen zou leiden, is genomen uit het zijne, Johannes 16... Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Enzovoorts. Dat wil zeggen, alle gemeentelijke waarheid is genomen uit waarheid met betrekking tot Christus. En diezelfde waarheid wordt net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente. Het is ook om die reden dat de gemeente genoemd wordt lichaam van Christus. En daarom wordt gezegd dat we één plant met hem zijn. En voor degene die echt alleen citaten willen horen uit Efeze, wel, die is het meest duidelijk. Die zegt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En dan niet door Christus. Dat is wel zo, maar daar hebben we het nu niet over. Maar in Christus. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat betekent domweg dat zijn zegeningen, de zegeningen die hij ontvangen heeft van de Vader, dat die zegeningen ook onze zegeningen zijn. Want wij zijn één met hem. En onze zegeningen zijn uit hem afkomstig. Nou, dat is het verhaal. En daar is deze dochter van Jefta de uitbeelding van. Het gaat over Jefta en die dochter worden inderdaad als één beschouwd. En vandaar, hou hem even vast, vandaar dat als Jefta een belofte gedaan heeft, dat die belofte dus ook gedaan wordt door deze dochter. En dat gebeurt ook. Want ik wijs u erop dat Jefta zich min of meer verontschuldigt bij zijn dochter als hij haar ontmoet. Hij zegt niet, zo had ik het niet bedoeld. Maar hij zegt, ja, het is zo gegaan, dus nou ja. En daarna zegt zij, in vers 36, mijn vader, hebt gij uw mond open gedaan tot de Heere? Dus wat belooft dus aan de Heer? Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is, nadien u de Heer volkomen een wraak gegeven heeft van uw vijanden, en meer specifiek van de kinderen Ammons. En de gedachte is dat deze dochter instemt met de belofte die Jefta gedaan heeft. Typologisch zou het dan dus moeten betekenen dat de gemeente, u en ik dus, dat wij instemmen met de belofte die de Heer gedaan heeft. Waarna de vraag is, heeft de Heer Jezus dan een belofte gedaan aan God in de hemel? En het antwoord is, ja zeker heeft hij een belofte gedaan. Al was het maar die belofte van, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen in het midden der gemeente, zal ik u lofzingen hoe het maar heet mag. Maar daarna ga ik nog een stap verder. Want in het verleden heb ik toch, denk ik, wel wat moeite gedaan om u de meest belangrijke waarheid, of strekking eigenlijk, van de Hebreeënbrief voor te houden. Die strekking van die Hebreeënbrief is, als u mij vraagt, dat daarin uiteengezet wordt hoe de Heer Jezus tot hoge priester van het nieuwe verbond geworden is, op grond van, dan wel door zijn opstanding uit de dood. En er staat bij dat daarvoor was hij geen priester. Niet van het oude verbond, want dan had hij uit Levi minstens moeten zijn. Dat is bewijs genoeg. En niet van het nieuwe verbond, want dat bestond nog niet. Dus hij werd hogepriester van het nieuwe verbond bij zijn opstanding uit de dood. En daar, in die positie, als hogepriester, bracht hij één offer, staat er. Een offer dat dus ook niks meer met de dood te maken heeft in elk geval. Toch? En hij bracht een offer. Wat voor offer bracht hij dan? Nou, het offer wat hij beloofd had. En hij zei toen, bij wijze van spreken, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want beloften moeten betaald worden. En wat offerde hij, zegt de Hebreeënbrief. Het was noodzakelijk dat ook deze wat had, dat hij offer zou. Wat offerde hij? Zichzelf. Namelijk zijn lichaam. Dus inmiddels Hebreeën 10 dan. En in welke offeranden wij geheiligd zijn, staat er dan. Ik heb het uitgebreid besproken, ook in uw midden, dus ik doe het nou niet verder. Maar de gedachte is, hij offerde zijn lichaam en daarmee in dat offer zijn wij geheiligd. Waarom? Omdat wij zijn lichaam zijn. En de gedachte is dus dat als de Heer Jezus in zijn opstanding, na zijn opstanding en dus na het slaan der koningen, na de overwinning die hij behaald heeft. En nadat hij tot overste geworden is, leidsman, archegos. Nadat hij tot hoofd gesteld is, zal ik maar zeggen, offerde hij zijn lichaam. En de gedachte is dan van de Hebreeënbrief, dat is de uiteindelijk praktische toepassing, dat als dat zo is en wij zijn zijn lichaam, zouden wij daarmee in moeten stemmen. En dus met vrijmoedigheid moeten naderen tot de troon der genade, uitgebeeld in de Ark des Verbonds. Dus waar ging die dochter van Jefta naartoe? Naar de Ark des Verbonds in de tabernakel in Silo, als je het mij vraagt. Maar laat maar zeggen. Ik heb nog wel een paar andere redeneringen ook, dus laat maar even zitten. Maar het gaat om het beginsel dat wij deel zijn van Christus die zichzelf offerde, die zelf een belofte deed aan God, enzovoorts. En daar zijn inderdaad anderen in betrokken. In het geval van Jefta is het zijn dochter, in het geval van Christus is het de gemeente. En raad eens wat, het verhaal over Eva, geschapen dan wel geboren, hoe je dat maar zeggen wil, uit Adam, die dus altijd al zijn lichaam was en uit het lichaam van Adam is voortgekomen, die Eva, die is een beeld van de gemeente. En het hoef ik niet te verzinnen, want er staat gewoon zwart op wit in Efeze 5. En daarom is het ook niet zo moeilijk te concluderen dat deze dochter, de enige van Jefta, net zo goed een beeld is van de gemeente. Uit hem voortgekomen, enzovoorts. De enige, tot dan toe in elk geval, en dat is met de gemeente ook zo, wij zijn de enige tot op heden, in elk geval, die deel hebben aan het leven van Christus, die eersteling zijn, enzovoorts. En dan gaat het dus om. Nou ja, daarna zijn er nog talloze voorbeelden van te geven. Maar het belangrijkste is dat wat de Hebreeënbrief daarover leert, dat de Heer Jezus in zijn offer, in zijn de belofte die hij betaalde, daarmee ook de gemeente wijdt aan de dienst aan God. En dus offert. En zo eindigt de Hebreeënbrief dus ook. En zo begint Romeinen 12. Namelijk dat het de bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Op eigen initiatief? Nee, omdat we zijn lichaam zijn en hij heeft zich geofferd. Hij heeft die belofte gedaan en wij worden geacht ermee in te stemmen. En de consequenties ervan te aanvaarden. Dan zoek ik ijverig in mijn aantekeningen. Maar die zijn bijna net zo ingewikkeld als de Bijbel zelf. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar ik heb er een paar voor u. Psalm 22, vers 26. Ik lees uit mijn aantekening vanwege tempo. Hè? Psalm 22, vers 26. Schrijf het anders maar op. Psalm 22, vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, spreekt de Heer. Vierde psalmist. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Punt, komma. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat wil de gemeente. En het betalen van de geloften. En dat is alleen maar psalm 22 vers 26. Daar heb ik psalm 50 vers 14. Waar staat, offert God de dank en betaal de allerhoogste uw geloften. Maar als er iemand is die God de dank betaalt, is het de Heer Jezus zelf. Na de verhoring van zijn gebed om verlossing uit de dood. Overigens ook aangehaald in Hebreeën. Hoofdstuk 5. En hij betaalt de allerhoogste zijn geloften. Psalm 61 vers 9. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betalen, dag bij dag. Dat is een belofte gedaan kennelijk met betrekking tot het eer geven aan God. Heerlijkheid geven aan God. En dat is wat de Heer Jezus doet, inclusief de gemeente. In Psalm 66 vers 13 zegt de Heer, ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Ik zal mijn geloften betalen. Maar die brandofferen zijn u en ik. En we zijn het huis des Heren ingegaan. Dan wel wij wonen erin, dan wel wij maken er deel van uit. Dat is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Maar let op de uitdrukking. Ik zal u mijn geloften betalen. Nou goed. Psalm 66 vers 13 was dat, ik zal met brandofferen in uw huis gaan, ik zal u mijn gelofte betalen. En daarna in Psalm 116 vers 14 en 18, mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dan staat daar dus zelfs twee keer precies dezelfde gedachte. De psalmist, maar het is uiteraard de Heer Jezus zelf, zegt, ik zal mijn belofte betalen, ik zal het huis Gods ingaan. En in de tegenwoordigheid, dat wil zeggen samen met al zijn volk. Nou, dat is de gemeente. Kan niet missen. Dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn geloften betaald. Enzovoorts. En de meest bekende is waarschijnlijk die van Jona 2, laatste vers, geloof ik. Ik weet niet precies, maar ik dacht het. Maar er staat, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Enzovoorts. Maar het is steeds dezelfde gedachte. Het betalen van een belofte. Enzovoorts. Een belofte die de Heer Jezus zelf geacht wordt gedaan te hebben. Met alle consequenties van dien. En dus, de dochter is gewoon de gemeente. Daarna gaan we verder in Richteren 11... Vers 37, voort zeiden zij tot haar vader, laat deze zaak aan mij geschieden. Laat 2 maanden van mij af, dat wil zeggen, laat het nog even 2 maanden duren. Men zou het als uitstel kunnen beschouwen. Enerzijds, anderzijds moet vastgesteld worden dat wat er daarna gebeurt wel degelijk vooruitgrijpt op het offer, zal ik maar zeggen. Er staat, laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga en ga tot de bergen en bewenen mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. En hij zeide, ga heen en hij liet haar 2 maanden gaan. En toen ging ze heen met haar gezellinnen en beweende haar maagdom op de bergen. Dat wil zeggen, toen was ze ook al toch 2 maanden in afzondering. Niet alleen, maar met gezellinnen. Er staat eigenlijk met haar naasten. Maar omdat je daarvan in het Nederlands niet kunt zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn, heeft men het vertaald met gezellinnen. Dan zijn het vrouwtjes dus. Maar vooruit. Maar het zijn naasten. En naar Bijbelse maatstaf, de naaste is lid van hetzelfde volk. Kortom, die dame met haar gezellin, het is gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. Maar al afgezonderd in de bergen, op een hoge plaats, en in de bergen bovendien verborgen. Want als men in de bergen is, of in het gebergte, is men verborgen. Verborgen voor de wereld namelijk. Dat is gewoon Bijbelse symboliek. Het mooiste voorbeeld is van Mozes. Daar was de berg op en dus waren we hem kwijt. Dan zeiden, nou, daar zijn we aardig af. Laat ons een gouden kalf maken en dat soort dingen weer. In de bergen is men zoek, verborgen, afgezonderd en eventueel geheiligd. Want hoge plaatsen zijn sowieso heilige plaatsen. Allemaal naar Bijbelse maatstaven. En het zal u duidelijk zijn dat deze twee maanden opnieuw een beeld zijn van heel onze tegenwoordige bedeling. Toch? Want wij zijn afgezonderd van de wereld. Wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Wij worden overgezet van de duisternis in het licht, van de dood in het leven enzovoort. En zelfs van de aardse positie in de hemelse positie. Wij zijn bovendien uitgegaan buiten de legerplaats. Wij zitten in de gevangenis. Nou, dan was ik even bij Jozef. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. En deze twee maanden drukt dus in wezen precies hetzelfde uit als de tijd waarin Jefta oorspronkelijk voor zijn familie op de vlucht moest, zal ik maar zeggen, voor zijn broeders naar het vlees, alvorens hij teruggehaald werd als de grote koning. Alleen nu gaat het specifiek om de gemeente. Maar het is hetzelfde verhaal. Twee maanden lang een beeld van de gemeente. En dan staat er en het geschiedde ten einde van twee maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. En wat gebeurde er dus toen? El al, ala, ola. Ze ging omhoog. Ze werd verhoogd. Ze werd definitief gesteld in de dienst aan God. Ze werd definitief, compleet met alles erop en eraan, aan de Heer aangeboden. Dat is eigenlijk het verhaal. Het is dus gewoon de uitbeelding van de opname van de gemeente. En het leuke vind ik dat ze daarna wel herdacht wordt. Ze verdwijnt niet echt van het toneel. Ze wordt daarna herinnerd en wellicht ook bezocht. Want het zal duidelijk zijn dat ook inderdaad na de opname van de gemeente niet definitief voor altijd van de aarde weg is en vergeten. Integendeel. Want juist dan zullen wij heerlijkheid ontvangen. Dan zullen wij, Allah, opstijgen ten brandoffer. Helemaal, zal ik maar zeggen. Verhoogd worden en daarmee verdelen in de verhoging van Christus. En om even dit beeld los te laten, zoals eens tot de Heer Jezus gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zo zal in de toekomst tot de gemeente gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want alle christelijke waarheid is gemeentelijk, of christologische waarheid dan, is gemeentelijke waarheid. We zullen delen in zijn verhoging, is het idee. En waar zijn we dan daarna? In de tempel. In het heiligdom, niet met handen gemaakt overigens, of gewoon in de hemel, hoe je dat maar zegt. Maar daarna pas zal men de gemeente leren kennen. In de dagen van de wederkomst en wat er verder volgt, in de openbaring van het koninkrijk van Christus enzovoorts. Maar dat is het werkelijke verhaal wat we hier hebben. Simpel, gemeentelijke waarheid. Er is ook geen enkele aanleiding of reden om dat weg te redeneren. Er is geen enkele reden om te proberen zelfs maar om het van toepassing te brengen. Helemaal op de dagen van de wederkomst van Christus. Alsof het zou gaan over een overblijfsel van Israël. Gelovig overblijfsel straks na de dagen van de grote verdrukking. Of iets dergelijks. Het heeft er echt allemaal niks mee van doen. Bovendien, ik heb het geprobeerd omdat iemand dacht dat het moest. Ik heb het geprobeerd, maar je krijgt het nooit ingevuld. Je krijgt die details van het verhaal niet ingevuld. Je kunt wel zeggen, dit is een beeld van dat. Maar dat moet je toch ergens aan kunnen zien. Dan moet het toch overeenkomen. bijeenkomsten zijn, zal ik maar zeggen. En als die er niet zijn, gaat het verhaal gewoon niet op. En dus blijft staan wat ik elke keer constateer. Al deze geschiedenissen drukken volstrekt gemeentelijke waarheid uit. Ze drukken uit, punt 1, de overwinning van Christus. En dus de overgang van oude naar nieuwe schepping en dus van oud naar nieuw verbond. De heerlijkheid van Christus en vervolgens de consequenties daarvan. De verborgenheden van het koninkrijk namelijk. Het werk wat hij doet op een andere plaats. Ergens, in het buitenland. En ja, ik weet nooit hoe ik dat verhaal moet afsluiten. Waar werd het meisje eigenlijk geboren? Hetzelfde verhaal, hè? In het buitenland. In het land tof, in een goed land, in afzondering enzovoorts. Toch? Erfgename kwam heel ergens anders vandaan. En ze erfde en kreeg een positie in het heiligdom als zodanig. Dat is waar het om gaat. Het aardige natuurlijk van al dit soort geschiedenissen is dat het deze betrekkelijk eenvoudige nieuwtestamentische waarheden volstrekt bevestigt. Je vindt er gewoon dezelfde structuren in terug. Je moet het willen zien, dan zie je het ook. Alleen als je ingewikkeld gaat doen, moeilijk gaat doen, dan raak je erin verdwaald, zeg ik dan. Maar uiteindelijk is het echt niet zo moeilijk, omdat de herkenningspunten duidelijk genoeg zijn. Maar men zou moeten weten wie de gemeente is. Men zou moeten beseffen dat de gemeente lichaam is van Christus. Genoemd wordt als vrouw van Christus. Maar inderdaad ook genoemd wordt als voortgekomen uit Christus enzovoorts. En wanneer men die dingen kent, gewoon omdat ze zwart op wit in het Nieuwe Testament staan, vooral inclusief die beelden, zal blijken dat je die beelden die daar gebruikt worden, in het Nieuwe Testament, voor de gemeente, dat je die beelden in het Oude Testament gewoon terugvindt in talloze geschiedenissen, als u mij vraagt trouwens, in al deze geschiedenissen. Maar goed, u weet dus waar we ons nu bevinden. Op de bergen, buiten de legerplaats, we bewenen ons maagdom, enzovoorts. En we hebben hier geen kinderen, want dat staat er allemaal, hè. Dat wil zeggen, we hebben een roeping, maar niet voor de wereld. We hebben hier geen blijvende stad. Onze verwachting is dat als er 2 maanden om zijn. Ik bedoel het niet letterlijk, nee, echt niet. Onze verwachting is als er 2000 jaar om zijn, of wat het maar is. Maar in ieder geval, als de tijd om is, bestemde tijd om is, dat we inderdaad het ware heiligdom ook lichamelijk zullen binnengaan om voor altijd met een Here te wezen. Dat is waar het om gaat. Nou goed, daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we zo'n grote rijkdom mogen vinden in uw woord. Dat we mogen vaststellen dat die dingen die in het Oude Testament systematisch en leerstellig uiteengezet worden, dat we die ook daadwerkelijk terugvinden in al deze oud-testamentische geschiedenissen. Dat we steeds opnieuw bepaald mogen worden via deze figuren uit de oude geschiedenis, bepaald mogen worden bij uw tegenwoordige werk. Dat werk wat u in het verborgene doet. Dat werk wat we aan de buitenkant weliswaar niet kunnen zien, maar waaraan we deel mogen hebben en waarover uw woord dan zo uitgebreid spreekt. We danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot 1 plant met hem. En ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u ook dat wij reeds in onze dagen deel mogen hebben aan dat koninkrijk dat nu nog verborgen is, maar dat in de toekomst zal worden geopenbaard. En wij danken u dat we in die dagen ook onze ogen zullen opslaan in dat koninkrijk en zullen aanschouwen onze heiland, die wij nu reeds kennen, met eer en heerlijkheid gekroond, maar die we dan ook daadwerkelijk zullen ontmoeten. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat we met verlangen zelfs mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Niet alleen aan ons, maar ook aan heel de wereld. De heerlijkheid van hem, die de dood heeft overwinnen, die de overheden en machten heeft overwonnen en in het openbaar tentoongesteld. Degene die gezeten is aan uw rechterhand, in wie wij het leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, hebben ontvangen. Wij danken u dan voor die rijkdom van uw genade. Amen.